Goedemorgen gemeente. Wat een bijzondere tijd leven we in. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb soms echt het gevoel alsof ik geleefd word. Dat alles maar draait om het coronavirus en dat er niks anders meer is. Aan de andere kant heb ik ook heel erg het idee dat elke dag hetzelfde is. Alsof het een soort vakantie is, waarin je de dagen kwijt bent. Dat je denkt van wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Is het maandag? Is het woensdag? Is het vrijdag? Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik had van de week zelfs, eigenlijk dinsdag pas, dat ik dacht van, hé, het is deze zondag Palmpasen. Wat bijzonder. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, de hele paastijd zijn we bijna aan me voorbij gegaan. Door al het nieuws en alle berichten over het coronavirus. En toen dacht ik, nee, het blijft belangrijk om Jezus centraal te blijven stellen. En daarom is het goed om vanmorgen ook weer gewoon terug te gaan naar de Bijbel, naar Palmpasen. En daar gaan we vanmorgen over lezen. Het verhaal van Jezus die Jeruzalem binnenkomt. De intocht van Jezus. En we lezen dat verhaal vanmorgen uit Matteüs 21. Vanaf vers 1. Jullie kunnen dat alvast thuis opzoeken. Het voordeel is dat je nu thuis bent dat je even een Bijbel uit de kast kan pakken. Ik lees het de NBV, dus als je daar nog iets mee wilt, voel je vrij om te pakken wat je zelf wilt. Het interessante van dit verhaal is dat het eigenlijk in elke evangelie opgeschreven staat. En als je ze dan gaat vergelijken met elkaar, dan zie je natuurlijk dat er verschillen tussen zitten. Vooral het Johannes-evangelie is echt anders. Maar ook Matthäus, Marcus en Lucas hebben nuanceverschillen erin zitten. En als je kijkt naar het verhaal van Matthäus, de manier hoe hij deze gebeurtenis heeft opgeschreven, dan zie je dat Matthäus altijd heel erg bezig is om terug te verwijzen naar het Oude Testament. Naar profetieën die er gedaan zijn, naar gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. En we zien het ook in dit verhaal. En ik ga daar straks wat verder over vertellen. Matteüs 21, vanaf vers 1 gaan we lezen. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat, met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd omdat in vervulling zou gaan wat er gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, de koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. En anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die ook uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover. Wie van jullie is wel eens op Prinsjesdag geweest? Als de koning of koningin vroeger van het paleis naar het binnenhof gaat. Wie is er wel eens bij geweest? Ja, normaal gesproken gaat dan mensen hun handen opsteken. En ja, dat blijft hier nu heel angstvallig stil. Maar als je meekijkt op YouTube, kan je rechts onderin in de chat kan je even antwoord geven. Kan je even je naam zetten. En dat is misschien ook wel leuk als je nog weet wanneer dat was, dat je even het jaartal erbij zet. De meeste mensen hebben Prinsjesdag denk ik gezien op televisie. Dan kijk je daarnaar. En dan gaat er zo'n stoet van paarden en een mooie koetsen op weg. Allemaal mensen langs de kant van de weg achter de hekken. En dat is best wel heel erg indrukwekkend. Als ik daar naar kijk, dan vind ik dat best wel heel erg bijzonder altijd. En ik weet niet of jullie ondertussen al gereageerd hebben. Jaden, zijn er mensen die niemand ooit bij Prinsjesdag geweest? Nou, dan voel ik me eigenlijk wel heel erg bijzonder, want ik ben wel eens bij Prinsjesdag geweest. En ik mocht aan de andere kant van het hek staan zelfs. Ik was er als militair. En eens in de zoveel tijd was je eenheid aan de beurt om langs de route te gaan staan. En daar stonden we dan, in ons nette uniform, met witte handschoentjes aan en ons geweer voor de borst. En dan moest je natuurlijk stil blijven staan in de houding. En dan wachten tot de stoet voorbij kwam. En ik vond het best wel heel erg spannend eigenlijk en indrukwekkend. En toen die koetsen voorbij kwamen en al die paarden voorbij kwamen, dat is natuurlijk heel erg de bedoeling dat je professioneel voor je uitstaat gaat kijken. Hè? Dan kan je niet even zwaaien zo, dag koningin, wat ziet u er geweldig uit, en wat een mooie paardjes en met de vlaggetjes waar. Dat kan natuurlijk helemaal niet als militair zijn, dan moet je professioneel overkomen. Dus je kijkt recht voor je uit, serieus, laat je niet afleiden. Maar wat ik me nog heel erg kan herinneren is dat het wel heel erg veel indruk op me maakte. Het ging echt vlak langs me langs, misschien maar 2 of 3 meter. En de pracht en de praal van de koets en van de lakeien die eromheen liepen. De paarden met die militairen erop. Het was echt heel erg indrukwekkend. Ik kan het nog heel erg voor de geest halen. En ik moest eraan denken toen ik het verhaal aan het lezen was. De intocht van een koning. En dat is wat we hier eigenlijk ook zien gebeuren. En misschien herken je dat trouwens wel. Misschien heb je wel niet de koning of de koningin ontmoet. Misschien heb je iemand anders ontmoet. Iemand, een idool, een bekende artiest. Of iemand die je heel erg hoog hebt staan. En als je daarna dichtbij komt, dan kan dat soms best heel veel indruk maken. Dan doet dat wat met je. Dan raak je dat meestal. Wat mij toen ook heel erg raakt en wat ik heel erg bijzonder vind. En dat is eigenlijk altijd als ik naar Prinsjesdag kijk. Is de enorme menigte van mensen die daar dan aanwezig is. Al die duizenden mensen die komen. En sommigen staan al 's ochtends vroeg te wachten op het beste plekje. En dat is eigenlijk ook een beetje wat we hier in het verhaal zien gebeuren. Dat wordt niet zo heel erg expliciet verteld. Maar het is belangrijk om te beseffen dat dit een paar dagen voor het Pesachfeest plaatsvond. En het Pesachfeest was eigenlijk het belangrijkste feest voor de Joden. Het was een pelgrimsfeest. Dus mensen uit het hele land trokken erop uit naar Jeruzalem toe. Misschien zelfs uit andere landen, Joden die in het buitenland woonden. Allemaal naar Jeruzalem toe voor het Pesachfeest. En ik heb het niet kunnen controleren, maar ik heb 1 iemand horen zeggen dat er over het algemeen die tijd 50.000 mensen in Jeruzalem leefden. En dat er tijdens Pesachfeest soms wel 200.000 mensen waren. 4 keer zoveel dan normaal. Nou, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde wat wij nu op straat beleven. Dat zijn dus bijna geen mensen. En daar was het een drukte van je welste. Vol met mensen. In de stad. Alle hotels uitverkocht. Er was geen kamer meer te vinden via Airbnb. En buiten de stad waren allemaal tentjes opgesteld waar de mensen verbleven. En wat een enorme menigte moet dat zijn geweest. Wat een drukte. En in die plaats, in die tijd, in dat schouwspel wat daar was, daar kwam Jezus samen met zijn discipelen. En als we kijken naar Matthäus en hoe hij dan zo'n verhaal opschrijft, dan is hij heel erg bezig om terug te verwijzen naar het Oude Testament. Om op die manier te laten zien dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de lang verwachte koning was waar de Joden al zo lang naar uitkeken. En laten we eens even naar dat verhaal gaan kijken en ik ga er een paar dingetjes uitstippen waarvan wij helemaal niet misschien in de gaten hebben dat het heel erg koninklijk is, maar wat voor die tijd wel zo was. In de eerste plaats de Olijfberg. Als je naar Jeruzalem wilde reizen en je kwam vanuit het oosten, dan was het eigenlijk wel gebruikelijk dat je via de Olijfberg kwam. Maar de Olijfberg had ook een hele belangrijke plek, een hele belangrijke rol in de verwachting van de Joden voor de komst van de Messias. Je leest het bijvoorbeeld in Zacharia 14, vers 4, waar staat dat de Messias zal komen, zal staan op de Olijfberg. En Jezus zorgt voor 2 ezeltjes, een ezelin en haar veulen. En hij gaat op ezel zitten en hij gaat de Olijfberg af, op weg naar Jeruzalem. En ook dat is iets koninklijks. Voor ons is een ezel, ja, komt niet zo koninklijk over. Hè? Er lopen geen ezels mee in de stoet van Prinsjesdag bijvoorbeeld. Maar voor die tijd was het wel heel erg koninklijk. En om meerdere redenen. In de eerste plaats ook een verwijzing terug naar Zacharia. Zacharia 9, vers 9. En Matthäus die zegt dat ook expliciet. Hij zegt van, dit gebeurde opdat in vervulling zou gaan wat de profeet had gezegd. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. Naast deze tekst was wat hier gebeurde nog heel erg bijzonder voor de Joden. Want het was een herinnering, een terugverwijzing naar 2 belangrijke koningen uit het verleden. David en Salomo. En David en Salomo reden ook een keer samen op een, niet tegelijkertijd natuurlijk samen op een ezel, maar allebei reden ze op een ezel in de buurt naar Jeruzalem. Ook rondom de Olijfberg. Je kunt dat lezen in 2 Samuel 15, waar Jezus eigenlijk in strijd is met zijn zoon Absalom. En hij rijdt op een gegeven moment op een ezel. En Salomo, als hij gezalfd is tot koning, rijdt hij opnieuw op een ezel. Dus dit zijn koninklijke herinneringen, koninklijke terugverwijzingen. En we zien dat dan eigenlijk ook een beetje in het verhaal gebeuren. Niet dat het genoemd wordt, maar je ziet dat de menigte, dat de mensen die daar aanwezig zijn, die komen erop af. Die denken van, hé, wat gebeurt hier? Er zit iemand op een ezel van de Olijfberg af en die gaat richting Jeruzalem. Net zoals wij zouden denken, hé, een man in een gouden koets met paarden ervoor, dwars door Den Haag en over het lange Voorhout. Dat zou misschien wel eens een koning kunnen zijn. Dat is de gedachte die wij nu zouden hebben. En dat is ook de gedachte die de mensen in die tijd hadden. En ze komen kijken, ze gaan eromheen. En ze denken, hé, maar dat is onze koning. Dat is de koning die wij verwacht hebben. Wat geweldig. En ze gooien hun mantels uit, en dat is eigenlijk hun bovenkleed. En daaronder hebben ze dan nog een onderkleed en die gooien ze op de weg. En ze gooien takken op de weg. Als een soort rode loper halen ze zo hun koning binnen. Dat gooien van die mantels op de weg is ook weer een verwijzing naar een koning uit het Oude Testament. Koning Jehu. Jehu was een koning die kwam na de verschrikkelijke koning Ahab. En op een gegeven moment wordt duidelijk dat hij de nieuwe koning moet worden. En hij moet zelfs een einde maken aan de geslachtslijn van Ahab. En hij moet de afgodendienst, de Baalpriesters, moet hij allemaal het land uitzetten. Dat was waar koning Jehu voor gezalfd was. En op het moment dat hij zegt van ik moet jullie koning worden, ik ben gezalfd door een profeet, dan gooien de dienaren hun mantels op de grond. Als een soort rode loper halen ze hem binnen. Dus het is meer dan alleen maar een rode loper. Het is iets wat in het geheugen, in het denken, in de beleving van de Joodse mensen in die tijd staat. Van wauw, dat is wat wij doen. Als de koning komt, dan gooien we onze mantels op de grond. Dan halen we hem binnen. Want dat is onze koning, waar we zo lang naar uitgekeken hebben. En zo zien we drie verwijzingen naar koningen van vroeger. Koningen die de wil van God uitvoerden. Koningen die menselijk waren en fouten maakten. Maar wel koningen waarvan de Joden als het ware hadden van als de Messias komt, dan zou het zo'n soort koning zijn. Dat is waar we naar uitkijken. En dat wekte het verlangen naar de Messias. En de mensen herkennen dan Jezus als die koning zijn. En ze gaan dan roepen, ze worden enthousiast. Ze roepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegende hij die komt. In de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Een zin, een uitroep, een uitschreeuw eigenlijk die past bij een koning. En je zou als het ware kunnen denken dat er nog steeds meer mensen uit de omgeving van Jeruzalem, uit Jeruzalem zelf, naar heen komen. En je denkt, wat gebeurt er allemaal? Wat is het voor een kabaal? Wat is dit? En je ziet dan, en we lezen dan, dat Jeruzalem de stad in rep en roer is. Waarom? Van enthousiasme, van passie, van vreugde. Maar misschien ook wel van angst, van bezorgdheid bij de Joodse leiders, bij de Romeinen. Wat gebeurt hier? Wat is het voor tumult? Een grote menigte mensen kan mooi zijn, maar een grote menigte mensen kan ook heel beangstigend zijn. Ik denk dat er gemengde gevoelens waren bij de mensen. En je ziet dan dat de mensen gaan vragen van, hé, wat gebeurt er? Wie is die man op die ezel? En dan komt er het antwoord. Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth, in Galilea. En dan zou je denken, nou profeet, dat is dan toch weer wat anders dan een koning. Maar ook de term profeet, de profeet, is een terugverwijzing naar het Oude Testament. Deuteronomium 18, vers 15 tot 18, is een tekst die ook in de Messias-verwachting van de Joden heel erg ingebakken zat. Daar wordt beloofd dat er een profeet zou komen. Een profeet die zou zijn zoals Mozes. En dat is wat Jezus in hun ogen was. Ook in het Johannes-evangelie wordt het op een gegeven moment gezien. Johannes 6 wordt er gezegd van, dat is de profeet, de grote profeet. En Jezus zegt dan van, die ging zich terugtrekken. Want hij had door dat de mensen tot koning wilden uitroepen. Dus profeet en koning zie je en Messias zijn termen die in de Messias van de Joden heel erg dicht bij elkaar lagen. En zo zien we dat Matthäus al 5, 6 aanwijzingen heeft terug naar het Oude Testament. Die inspelen op het gevoel en het herbeleven van de Messias, van de koning waar ze al zo lang op zaten te wachten. En wat een schouwspel moet het geweest zijn. Ik vond Prinsjesdag indrukwekkend, maar hier zou ik ook wel heel graag bij geweest willen zijn. Om dat te ervaren, om dat mee te maken. Toch is het dan bijzonder in het verhaal van Pasen dat we zien dat hier iets moois gebeurt. Jezus wordt als koning binnengehaald. Hoe geweldig is dat? Maar we weten ook dat een paar dagen later Jezus gekruisigd zal worden. Hoe is dat dan eigenlijk mogelijk? Hoe kan je zo snel van als koning binnengehaald worden naar hangende als een martelaar aan het kruis? Hoe kan dat gebeuren? Nou, er zijn heel veel antwoorden op. Er zijn heel veel manieren hoe je daarnaar kan kijken. Maar één ding wat voor mij daar eigenlijk uitspringt als het ware, is de verwachting van de mensen. De mensen verwachten een koning die hen zou bevrijden. Maar wat voor hun vooral belangrijk was, is dat ze bevrijd werden van de Romeinen, hun onderdrukkers. Dat de tollenaars eens aangepakt zouden worden, die hadden te veel belasting voegen. Dat de tempel weer hersteld zou worden zoals het hoorde te zijn. Allemaal zaken die in hun denken zo zaten. Maar Jezus kwam als een hele ander soort koning. Jezus kwam als een nederige koning. Een koning die wist die moest lijden, die door een hele moeilijke periode heen moest gaan. En we zien het ook in de tekst die Matthäus citeert uit Zacharia. Zacharia 9 vers 9. En hier staat, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen. Het jong van een lasdier. Dat is wat Matthäus zegt. Maar in Zacharia 9 vers 9 staat, Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Dat is een gedeelte dat Matthäus weglaat. En hij laat dat bewust legt. Want dat is het gedeelte in deze tekst die gaat over een koning die komt overwinnen. Die even de boel op orde komt zetten. Die gerechtigheid komt brengen. Die alles recht komt zetten. Maar dat is niet wat Jezus in eerste instantie kwam doen. En Matthäus laat het als het ware bewust weg. En daarmee zegt hij, de koning die jullie verwachten, de koning waarvan jullie denken, die jullie problemen op komt lossen, die jullie moeilijke omstandigheden komt veranderen, dat is niet de koning die Jezus is. Jezus is een ander soort koning. Jezus is in eerste instantie nederig en zachtmoedig. Een koning die zal moeten lijden. Die overwinning gaat komen, maar anders dan de mensen in die tijd verwachten. En dat is wat wij soms ook kunnen hebben bij God en bij Jezus. Misschien ook in deze omstandigheden. Dat we iets verwachten van God. Dat we misschien wel nooit geraakt zullen worden door het virus. Misschien is dat wel wat je denkt. Of dat God wel zorgt voor jouw financiële problemen. Of de angst die je hebt. Dat God dat voor je wegneemt. Maar wat we vaak zien in de Bijbel is dat God op een andere manier omgaat met de dingen zoals wij ze verwachten. Dat Jezus een andere koning is dan wat wij dat graag zouden willen in eerste instantie. Die verwachting bij de Joden, die andere verwachting maakt dat ze hem, onder andere, dat ze hem later zullen kruisigen. En ik denk dat wij ook wel heel erg voorzichtig moeten zijn in hoe, in wat wij van God verwachten. En dat wij soms de verkeerde dingen van God kunnen verwachten. En dat God niet doet wat wij graag willen. En dat hij op een andere manier een oplossing kon brengen. We zien dat Jezus binnenkomt als een koning. En in vergelijking met de menselijke koningen, met de koningen van vandaag, dan zien we dat de menselijke koningen de boel nooit echt helemaal onder controle hebben. David was een goede koning. Salomo was een redelijk goede koning. Jehu deed een paar goede dingen. Maar ze maakten ook fouten. Uiteindelijk hadden ze de boel niet onder controle. En ook nu zien we dat de leiders, de koningen van deze wereld als het ware, de boel niet onder controle hebben. Vanmorgen reed ik heen en zag ik boven de NL een bord staan. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Op woorden van gelijke strekking. Dacht ik, ja, dat is misschien wel maar wat ik nu zie, is dat het soms lijkt dat we het niet onder controle hebben. Leiders gaan van de ene opmerking naar de andere opmerking. En soms lijkt het alsof ze het niet onder controle hebben. Maar Jezus is een koning die je wel onder controle heeft. Jezus heeft altijd alles onder controle. Dat is precies wat Diana net ook zei. Hij heeft de wereld in zijn hand. En dat is een koning waar we op kunnen vertrouwen. Ook al lijkt anders te gaan. En we zien dat ook in het verhaal van Jezus. Als hij een baby is, dan wil koning Herodes, die wil hem doden. De kindermoord van Bethlehem. Maar Jezus ontsnapt. Als Jezus met zijn discipelen op het meer is, en het gaat waaien, het gaat stormen, ze dreigen te verdrinken, Jezus is niet bang. Want hij heeft alles onder controle. We zien het als Jezus mensen geneest. Als hij demonen uitdrijft. Dan zien we dat er eigenlijk niks of niemand is die Jezus onder controle heeft. Maar Jezus heeft altijd de situatie onder controle. We zien het bij Judas als ze aan het avondmaal zitten. En hij zegt tegen Judas, ga je ding maar doen. Doe maar wat je moet doen, want hij weet dat hij verraden moet worden. Dus hij stuurt als het ware Judas er eigenlijk op uit. Ga mij maar verraden. Wat een controle heb je dan. Dan weet je toch precies wat er gaat gebeuren. Dan weet je toch dat er niks is wat jou in de weg kan staan. En als Jezus in de hof van Gethsemane is en Judas verraadt hem en de soldaten willen hem vastpakken. In het Johannes-evangelie lezen we dan dat de soldaten op de grond vallen. Bam, alsof ze hem gewoon niet aan kunnen raken. Wat een macht, wat een autoriteit is dat. Dat kun je toch helemaal niks bij voorstellen. Maar dat is wel wie Jezus is. En vervolgens laat hij zich gevangen nemen. Hij laat zich martelen. En hij laat zich kruisigen. En het lijkt alsof alles wegvalt. Het lijkt alsof niks meer is zoals het had moeten zijn. Dat is tenminste wat de discipelen denken. En daarom vluchten ze weg. Maar wij weten dat Jezus alles onder controle had. En dat is ook nu nog zo. Jezus heeft alles onder controle. Misschien niet op de manier zoals jij denkt dat hij dat zou moeten doen. Jezus lost misschien niet de dingen op zoals wij dat graag zouden willen. Maar Jezus is in elke situatie in controle. Ook in jouw omstandigheden. Misschien ga je wel door een hele moeilijke periode nu. Misschien ben je ZZP'er of flexwerker en heb je geen inkomsten. Is je financiële situatie heel erg moeilijk. Misschien gaat het werk, het bedrijf waar je voor werkt, zak steeds verder weg. Misschien zelfs naar een faillissement. Dat kan enorm veel zorgen met zich meebrengen. Misschien heb je zorgen om je familie, om je ouders. Misschien mensen die ouder zijn in je omgeving. Dat ze niet ziek worden. En dat ze misschien komen te overlijden. Wat een zorgen kun je daarom hebben. Misschien zit je thuis en ben je eenzaam. En komen de muren op je af. En denk je van, weet je niet waar je het moet zoeken. Ook in die situatie is Jezus in controle. Misschien zit je juist thuis met je partner en je kinderen en kun je ze ondertussen wel onder het behang plakken. Omdat je 24 uur per dag bij elkaar zit. Dat is ook maar een situatie die mogelijk is. Ook in die situatie is Jezus in controle. Je kunt het zo gek niet bedenken. Jezus, onze koning, hij is in controle. Wat ik ook mooi vind is dat Jezus over de situatie heen kijkt. Dat is ook wat een echte koning doet. Die kijkt naar het grote plaatje. Die is niet alleen maar bevangen door de omstandigheden van nu. En Jezus keek ook uit over zijn situatie. Hij wist dat hij moest lijden. Hij wist dat het heel erg verschrikkelijk zou zijn. Maar hij kon er overheen kijken, want hij wist dat de overwinning daarna lag. Hij wist dat er daarna een tijd zou komen die beter zou zijn. Een tijd waarin we weer samen met God mochten zijn. En ik denk dat dat ook een belangrijke bemoediging is voor nu. Misschien heb je het lastig, misschien heb je het moeilijk. Maar er komt een tijd waarin het beter zal zijn. En ik weet niet wanneer, en ik weet ook niet hoe. Niemand weet dat, maar Jezus weet dat wel. Hij is degene die alles onder controle heeft. En we zien het eigenlijk ook aan het einde van het evangelie van Matthäus. Matthäus 28 vers 18. Als Jezus weer opnieuw staat op een berg met zijn discipelen. En hij zegt tegen hen: mij is alle macht gegeven. In hemel en op aarde. En vanuit die kennis, vanuit die autoriteit, vanuit die koning die wij mogen aanbidden. Van daaruit mogen wij vandaag nu leven. Zullen we dat doen met z'n allen? Amen.